Welkom bij een nieuwe aflevering van het tweede seizoen van Dubbelzin, de podcast. De podcast voor nieuwbakken moeders. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert. Op 12 mei afgelopen jaar begon ons avontuur en het moederschap is dé inspiratie voor deze podcast. Waarbij ik weer mijn eigen ervaring deel met tips van mijn favoriete experts. Voor meer vertrouwen en ontspanning in het moederschap. Superleuk dat je luistert. Ja, Berber, superleuk dat jij hier bent, want jij hebt namelijk ons vet veel bijgedragen aan de kennis over baby's, babygedrag, maar ook over Lotte. En daarom vind ik het super fijn dat jij in deze podcast ook je kennis wilt delen. Ja, dus zou je je kort willen voorstellen, wie is Berber?
Hi, ja, ik ben Berber. Ik ben bijna 40 jaar. En nadat ik 18 jaar in de kinderopvang heb gewerkt, ben ik een praktijk gestart aan huis. En help ik ouders met onrustige kindjes op verschillende manieren. Ik ben zelf ook moeder, alleen mijn kindjes zijn wat ouder.
Ja.
Inmiddels pubers.
Heel ander gedrag.
Heel ander gedrag. Blijft ook nog steeds een uitdaging. En soms houden ze me ook nog 's nachts wakker. Het is meer als ze dan laat thuiskomen en te veel lawaai maken. Andere problemen. Maar de reden dat het kindjes heeft me eigenlijk altijd al getrokken. Kleintjes en ik heb op de kinderopvang voornamelijk op de babygroep gewerkt. Leeftijd 0 tot 1 jaar.
Yeah.
Dus echt een babygroep. En ja, ik zat altijd wel een beetje de feeling ermee. Dus ik werd ook door mijn collega's de babyfluisteraar genoemd.
Mooi.
Ik schaamde me er destijds voor. Ik vond het verschrikkelijk, want het was ook een beetje plagen natuurlijk. Maar ja, ik kreeg heel veel kindjes slaap. Dus
mooi.
En rustig en blij en... En daar ondertussen viel dat natuurlijk wel op. Dus werd ik ook wel voor andere locaties ingeroepen. Om daar te helpen, te ondersteunen. En ging ik uiteindelijk opleidingen geven aan stagiaires of nieuw personeel. Om die een beetje wakker te maken in betreft hoe kleintjes nou
En vooral ook werken. Onrust en zo.
Ja, maar ook van hoe leer je zo'n kleintje kennen. Dus wij krijgen dan ook een kindje met 10, 12 weken op de groep.
Ja.
Die moet je ook leren kennen. En dat is natuurlijk wel fijn als je daar een beetje de tools voor hebt.
Yeah.
Dus dat leerde ik ze van, een beetje dat klein kijken. En wat bedoelt het kindje nou? En wat bedoelen die signalen nou? En wat betekenen die huiltjes? Zelfs in de kinderopvang, veel leidsters, die vonden het nog wel spannend om bij de babygroep te werken. Van, help, wat willen ze nou?
Ja, snap ik wel.
Dus,
voor ouders spannend, maar dus eigenlijk
dus
ook voor
eigenlijk
leidsters.
Ook voor leidsters, hetzelfde. Yeah. Dus we doen het dus een babytaal gaan doen. En ook ouders wel veel geholpen met een huilkindje.
Ja.
Yeah. Door rust en regelmaat en te vertellen over slaap.
Ja.
Samenbindend.
Ja, je doet vet veel toch? Ja,
ja,
ik weet niet wat je
doet. Ja, heel veel. En er werd ook heel vaak gevraagd van, waarom weet je nou dat het kindje moe is? Waarom wist je dat er een boertje was? En dan zei ik van, weet ik. Dat voel ik.
Ja.
Dat weet ik. Maar dat was heel lastig in de overdracht naar ouders of naar leidsters. Die zeiden, leer me dat.
Ja, want ik wil dat ook leren.
Ik wil dat ook leren. Ja. En toen heb ik me daar iets meer in verdiept.
Leuk.
Dus ben ik slaapcoach geworden, luisterkindwerker, een trainer. Ja. Zodat ik ook eigenlijk wat ik allemaal op gevoel deed en wist ook te kunnen overdragen.
Aan ouders ook.
Aan ouders
ja,
wel.
Want die zijn natuurlijk het belangrijkste. Ja,
ja dus ik werk nog niet meer in de kinderopvang.
Nee.
Het is allemaal gericht.
Ja, op ouders.
Op ouders.
Ja, ja, mooi. Nou, super fijn. Ja, ik weet natuurlijk, ik kom nog geregeld bij jou. Ik heb weer een vraag over Lotte. Dus ik weet hoe fijn het is om wat meer duidelijkheid ook te krijgen over je kindjes. Dus ik vind echt heel tof dat we in deze podcast over huilen gaan hebben. Mm-hmm. Kom jou nog wel vaker tegen, maar in deze podcast gaan we het over huilen hebben.
Ja.
Nou, laten we beginnen bij, wat betekent eigenlijk huilen bij een baby?
Ja, wat betekent huilen? Ik denk dat het heel veel betekent, maar dat je dat ook rustiger kan benaderen. Want het is de communicatie van een kleintje. De communicatie naar de oude verzorger om te laten weten dat er wat is.
Ja.
En er is nogal veel paniek op het huilen van help, help.
Ja.
Maar ik denk dat ouders daar veel rustiger in kunnen gaan staan. Van, hé, mijn kindje wil wel duiden. Hoe gaan we erachter komen? En dat is natuurlijk wel de puzzel.
Ja, want het is natuurlijk het enige eigenlijk communicatiemiddel wat ze hebben.
Ja.
In het begin.
Ja, vooral in het begin.
Ja.
Is alles nog reflexmatig en... En zijn die huiltjes bedoeld om... Maar ze zijn totaal afhankelijk van jou als ouder zorgen. En En vanuit natuur moet het ook geregeld worden dat ze gehoord worden als er wat is.
Ja.
En dat is dat huilen.
Dat activeert natuurlijk. Dus,
dat activeert,
dus
direct,
het moet ook activeren,
direct.
Maar dat hoort het ook te doen.
En dat is ook wat er gebeurt bij ons. We worden ook direct geactiveerd.
Ja.
Ik denk dat als je huilen hoort, dan, hè, waar het ook is, dan is het eigenlijk al dat het eruit springt in het lawaai.
Ja.
Het is wel vanuit een intuïtie van ons dat we dan alert worden of zo.
Ja, dus dat is ook goed geregeld door de natuur.
Goed geregeld.
Dat moet het ook doen.
Ja.
Alleen is dat natuurlijk wel een verschil en daar gaan we het natuurlijk ook over hebben.
Nee.
Maar ik vind het zo mooi, want als verloskundige weet ik hoe graag ouders dus willen dat hun kindje huilt, hè, wanneer ze geboren zijn.
Mm-hmm.
Dan is het zo dat instinctief van, ook als een kindje dan soms een halve minuut even niet huilt in het begin, dat wat heel normaal is. Maar dan willen ouders dat horen.
Ja.
En dan op een gegeven moment wordt het zo, ja weet je, en dan wil je gewoon helpen. Terwijl het niet altijd per se natuurlijk hoeft. Dus dat is wel fijn dat we het daarover gaan hebben. Is het dan ook zo, want wij als ouders linken het best wel vaak aan nood, aan pijn misschien wel. Is dat ook zo? Of is het...
Ja, het is inderdaad nood. In de zin, je wil eens duidelijk maken dat er bepaalde behoeftes niet aan voorzien zijn. Dus
ja.
Het is in die zin nood, maar het is niet altijd pijn. Het heeft ook met een stukje ontlading te maken. In die zin heb je verschillende soorten huiltjes. En de behoeftehuil, dat kan van alles zijn. Ik heb het warm, ik heb het koud, ik heb honger, ik lig niet lekker. Dat hoort allemaal bij dat stukje. En daar hoort ook bij natuurlijk die pijn van krampjes en dergelijke.
Ja.
En dus behoefte aan, omdat dat je daar als ouder
aan voorziet.
Responsief.
Maar dat is niet die acute nood die wij voelen als iemand huilt. Hè? Want dat is natuurlijk een verschil
dat
wat je gewend bent.
Ja.
Ja, en als je voor de eerste keer ouder bent, denk ik. Of tweede keer, dan voel je dat misschien ook net zo. Maar dan is natuurlijk het...
Ja.
Je linkt pijn aan iets anders.
Ja,
of huilen is iets negatiefs vaak. Maar
ja.
Dat hoeft dus bij een baby niet zo te zijn. Het is communicatie.
Het is communicatie. Het klinkt heel negatief.
Ja.
Huilen is natuurlijk niet fijn om naar te horen. Het is ook niet fijn om te zien dat je kindje zich even... Nou ja, dat er niet aan de behoeften zijn voldoen. Dat voelt al vanuit de moeder gezien van... Oh, oeps, shit. Ik moet aan de slag. Ik doe iets niet goed. En dat is natuurlijk wat het als eerste triggert. Dus ik denk dat we daar iets meer ontspanning en rust in mogen zetten.
Ja, nou dat is mooi. En als je dat dan zegt, meer ontspanning. Hè? Dus logisch, het is een soort van normaal.
Mm-hmm.
Maar daar is ook een verschil in. Maar wat is dan wel normaal huilgedrag? Kun je daar iets aan linken?
Je spreekt ook wel over het vierde trimester. Eigenlijk als kindjes geboren worden, is nog niet alles uitgerijpt of... Af vind ik een beetje een vervelend woord, maar...
Nog niet helemaal
het is nog niet helemaal
ontwikkeld.
Ja. En eigenlijk zou een kindje iets langer in de buik moeten zitten. Maar ja, dan wordt de bevalling heel lastig.
Ja, ik denk niet dat heel veel mensen nog een maand langer zwanger zouden
zijn. Nee, dat is niet zo'n goed idee. Maar je ziet wel dat zenuwstelsel nog niet rijp is.
Ja.
Dus die overprikkelingen... Het is nog niet... Het loopt allemaal nog niet lekker. Dus kindjes hebben daar moeite mee. De prikkels komen hard binnen... Maar je hebt ook natuurlijk de darmpjes die nog niet gerijpt zijn. Dus in de eerste periode gebeurt er heel veel. En is het huilen ook nog heel erg reflexmatig. Als een kindje schrikt, huilen.
Ja.
Het wordt eigenlijk wel voor veel dingen ingezet. En ten tweede is er nog natuurlijk de bevalling. En dat is niet niks, zo voor een kindje niet.
Voor de ouders net zo goed, maar
ja.
Dus voor een kindje ook.
Ja. Ja, dus in de eerste periode zie je gewoon dat er veel meer gehuild wordt. En dat is tot een... weekje of 6, 8 is dat een beetje een opbouw. De eerste 2 weken lijkt het allemaal vrij rustig.
Ja, normaal gezien. Ja.
Normaal gezien zijn er ook kindjes die in die periode gelijk starten.
Ja.
Als er wel degelijk direct...
Iets is.
Ja, iets is.
Ja.
Wel direct stoort. En normaal gezien zie je dat de eerste 2 weken wat rustiger zijn.
Ja.
Dan worden kindjes wat wakker. En dan bouwt het huilen zich op.
Ja, dat is echt die piek, hè? Want dat heb ik ook al bij Lotte gemerkt. Dus dat zei je een beetje de 6 tot 8 weken, dan komt er een beetje de piek.
Ja, een beetje rond de 2 weken zul je zien dat er rond 1 uur, 1,5 uur gehuild wordt op een dag. En je zult zien rond de 6, 8 weken dat je wel rond die 2 uurtjes zit.
Ja.
En dan bouwt het zich weer af.
Okay.
Dus het is niet zo in 1 keer dat ik met 6, 8 weken van nou...
Nee, dat heb ik ook wel gemerkt. Maar het wordt dus beter.
Het wordt dus beter, dus die piek bestaat.
Ja.
En dat heeft, het is gewoon een samenloop van dingetjes, hè? Van het nog niet uitgerijpt zijn van darmpjes. En de prikkels die hard binnenkomen, ook het verwerken wat er gebeurd is.
Ja, Dat is wel mooi, want nou ja, ik merkte gelijk wel dat er iets niet klopte. En dat was dus ook zo. En bij Lotte onder andere met die verborgen reflux, maar ook wel de prikkelverwerking. Dus ik denk ook wel dat mensen daar, ja, vooral ook moeders denk ik, die zijn er toch wat gevoeliger voor. Dat die daar wel op mogen vertrouwen. Maar daarom is denk ik ook wel goed dat we een beetje kunnen bespreken van ja, wat is dan iets wat je zou kunnen herkennen en wanneer moet je dan aan de bel trekken. En wat ik in het begin wel heb geleerd en dan die verschillende huiltjes. Niet per se altijd goed herkenbaar, maar wel, ja, wel denk ik dat er ook iets te herkennen valt. Kun je iets vertellen over die type huiltjes?
Je bedoelt de dunste babytaalhuiltjes.
Ja, precies. Ja.
Ja. Nee, die dunste babytaalhuiltjes zijn vooral in die periode dat, hè, dat het kindje nog in dat vierde trimester zit.
Ja.
En want dan is het nog veel, nou ja, komt gebaseerd op de reflexen.
Ja.
Maar het voordeel ook is, je kan daardoor de huiltjes onderscheiden. Want doordat die reflexen nog zo aanwezig zijn, hebben ze invloed op het voorhuiltje. Dus er zijn inderdaad 5 huiltjes waardoor je als ouder een verschil kan maken uit de behoeftes die er zijn.
Ja, dat is wel super fijn. En jij zegt dat voorhuiltje, want dat is dus belangrijk. Als het een langer huilen, dan gaat het gewoon in een soort, nou ja, dan is de nood ook hoger.
Ja.
Dan kun je echt horen, dan is het gewoon meer, ja, help me nou.
Je hebt gewoon basis in huilen inderdaad.
Oké. Okay.
Een beetje, een beetje mopperen, pruttelen en dan, als het wel wat opbouwen.
Ja.
En bij de ene kindje bouwt iets sneller op als de ander. Maar in die voorhuiltjes kan je inderdaad, zijn de reflexen nog die meespelen.
Okay.
Dus het is echt in die periode voordat het kindje losgaat. Want als er echt gehuild wordt, dan zal je deze huiltjes niet herkennen.
Nee, precies. Dus dan is het wel duidelijk om een beetje weten, dat voorhuiltje.
Ja. En weet ook dat niet elk kindje heel lang voorhuiltjes laat zien. En dat is ook natuurlijk te maken met het karakter.
Ja,
maar
precies.
Ook hè, een kindje dat al heel hoog in de prikkel zit. Of wanneer er echt onrust speelt qua pijn.
Yeah.
Dan zal er ook natuurlijk sneller in dat harde huilen gaan. Dus die voorhuiltjes, dat is heel wisselend per kind. Het ene doet dat 1 minuut lang en de ander 2 seconden.
Yeah.
Waardoor je als ouder denkt, ik hoor niks, ik zie het niet. Maar het is er wel degelijk. Alleen het zijn dan net te korte momentjes om dan die conclusie te trekken. Zeg.
Ja, dus dan is het ook echt weer, ja, eigenlijk is sowieso de eerste periode je kind leren kennen.
Ja.
Er komt zoveel bekijken, maar ja, voor mij maakt het echt wel, ik vond dan een aantal huiltjes heel duidelijk.
Je kan het zeker ook mee. En ik denk dat het over het algemeen de meeste baby's die voorhuiltjes goed kan herkennen. En dat je daar ook zeker als ouder wat houvast aan hebt. Omdat je kent eigenlijk als je kindje geboren wordt, denk je van ja, alsof ik haar om hem het al jaren ken.
Ja.
Aan de andere kant moet je elkaar ook nog leren kennen.
Ja, het is een dubbel op.
Het is dubbel op.
Ja, en dan met huilen is dat echt wel intensief soms. Dus nou, ik vind het superleuk om daar wat dieper op in te gaan.
Ja.
En jij liet net natuurlijk in de voorbereiding zien nog dat er gewoon een app is.
Er is gewoon een app. Dus je kan natuurlijk leuke cursussen volgen.
Ja,
maar mij en er zijn meer mensen die deze cursus geven. Maar er is gewoon een app.
Ja, dus dat is wel superleuk als je nou daar een soort introductie in wil en ook al wel wat meer over wil weten, dan kun je daar dus inderdaad bij die app. En we gaan het ook even laten luisteren.
Ja.
Dus mocht je, net zoals ik, want ik zei van tevoren al, ik ben zo gevoelig voor huiltjes, dan moet je misschien even door scrollen, maar dit is dus wel leuk. Oké, we gaan het even laten horen, dan kunnen we misschien wat dieper op de...
Ja. Ja.
Er zijn inderdaad 5 huiltjes, toch?
En, ja, 5 huiltjes.
Ja, en die hebben allemaal een betekenis.
Die hebben allemaal een betekenis.
Zullen we eerst een huiltje laten horen en dan de betekenis?
Ja.
Oké, beginnen
we. Zet ik hem even op standje leren, want de app kan je oefenen.
Oh ja.
En leren. Het is echt superleuk om te doen, want je kan het gewoon even op de bank, als je zwanger bent, op deze manier eigen maken.
Ja.
De filmpjes zijn best wel...
Ja, want kun je die huiltjes ook apart laten horen dan?
Dat, ja.
Dat is, okay.
Oh.
Oh, hij ging al.
Daar ging hij al.
Ja, dat is ook zo in het echt.
De eerste baby, ja.
Oké, top. We gaan beginnen met een huiltje.
Ja, dit is dus de ne. En die heeft te maken met het zuigreflex.
Ja, kun je hem nog eens laten horen?
Ja.
Ja, dat is wel echt heel duidelijk, hè?
Dat is wel een heel duidelijk huiltje. En deze horen ouders in koop.
Ja.
Het meest en duidelijk. Want je ziet ook het tongetje op en neer gaan.
Oké, dat is ook wel goed om erbij te vertellen. Dus,
ja.
En dat zie je ook op de app, hè?
Zie je ook op de app. En je hebt er beeld bij.
Ja, dus het is een ne. En dat is dus echt eten. Honger.
Dat is dus eten, honger. Ja, je ziet ook vaak dat kindjes gaan zoeken dan.
Ja. Ja, dat is niet alleen maar het huiltje. Het, je ziet vaak
huiltje,
gedrag. Dat
gedrag.
Is mooi wat jij natuurlijk helemaal leert. Maar...
Het geluid is echt. Puur het, de ne.
Ja, ne. Ne is eten. Mama, papa. Oké, een volgende.
De volgende, dat is de E.
Ja, dat is ook heel duidelijk, hè? E.
Ja, die is wat korter.
Ja.
En wat...
kort en op elkaar, echt
ja,
eh.
En kort, achter elkaar. En nee, kindje maakt ook wel andere bewegingen. Het heeft me natuurlijk met dat... heeft dat lucht te maken, wat vast. Ja, het is een boertje.
Het is een boertje.
Het is een boertje.
Ja, nou deze herken ik. Dit is echt een heel duidelijk heldje. Daar kan je eigenlijk... Dit is ook wel vrij vaak... Nou, na het drinken, dus dan kun je
ja, drinken, maar ook...
Ook als in bed liggen
ook als in bed liggen. Ja. En ook soms een uur naar de voeding. En dat... Ja, wordt vaak vergeten, want we willen hier al het kindje boer laten.
Ja, als het wel nog vast zit, dan kan dat ook dan
ja, dat kan zeker, leiden tot meer krampjes.
Ja.
De volgende.
All right, we hebben dus ne en e gehad, de volgende.
Ja, dat is de au.
Ja, als je het van te horen hoort, dan hoor je het, hè? Hier ja. Activeert wel iets in mij, hoor, deze. Wat, is dit ook pijn?
Dit is geen pijn, dit is moe.
Ja, dit is moe. Nou ja, het moe pijn. Dat, deze heb ik vaak gehoord. Ja. Oké, okay. Ja.
Dus dit is moe. Het oude is vanuit de gaapreflex. Dus
oh, dat is mooi.
Auw. Ja, ja. Dat mondje gaat ook richting de beweging van een gaap.
Ja, zie. Oké, dus dat is duidelijk.
Het is wat zeurderig ook.
Ja, wauw. Ja, oké. Okay. Ja.
Oké, die van pijn had ik nu zien. Het is darmkrampjes. Die is wat intenser.
Nou, niet uit. Oh ja. Dit herkent toch elke ouder?
Je voelt het ook, letter. Je gaat zelf bijna...
Ja.
Weet je wat, kramp? Ik had zelf een beetje meebukken. Oh, van, oh ja.
Ja. Dit zal je ook zien op het filmpje. Dit is... oh, absoluut. En dit gaat het echt in mijn brein gelijk aan, hè? Oh. Oké. Maar dit is... hoe omschrijf je dit heldje?
Dat is de air.
De air.
Van bear. Air.
Oké.
En dat is... Ja, ik denk dat deze ook... Deze voel je wel.
Ja.
En kindjes die trekken ook wel samen met de knietjes.
Ja.
Maar dit is...
pijn.
Pijn.
Ja.
Pijn. En het hele lichaampje zal daarmee meedoen.
En vaak is het natuurlijk in het begin de krampjes. Daar komen we nog wel in een andere podcast op. Maar dit is, dit is zeker te herkennen.
Dit is zeker te herkennen. Ja.
Oké. Okay. Dan hebben we nog één. Als
het dus,
goed
is. Ja, het is de he. Hop.
Is ook heel duidelijk, hè?
Is ook heel duidelijk.
Maar die kunnen ze ook wel met e. Maar die is kort. Dit is he. Wat betekent deze?
Dit is ongemak. Hij is inderdaad wel eens met die e of die he. Dat is natuurlijk hier een beetje zoeken.
Ja.
Maar he, het betekent ongemak. Hè? Het kindje ligt niet lekker, is te warm of te koud. Is een poepluier.
Oké.
En dan, je ziet het ook al vaak als een kindje uit een warm badje gehaald wordt.
Wat doe je me nou?
Is dit ook dit geluidje?
Ja.
Vannacht is niet zo'n mooie overgang.
Nee, mooi. Oh, dat is mooi. Nou ja, mooi om het even te laten horen. Dus goed voor ouders hoe eten app, Dunston.
Dunston Babytaal. En je kan hem gewoon op Google. Overal wel
app
vinden.
Store. Nou, dat is leuk. Mocht je daar wat meer over de verschillende huiltjes weten.
Ja. Niet gratis, maar wel heel erg. Er zit ook een dagboekje bij. En dat oefenen is gewoon heel top. Want op een gegeven moment denk je, dit kan ik. Dan ga je oefenen en dan zie je dat het...
Heel lastig is. En dat het dus ook heel normaal is dat het dus lastig is. Hè?
Want, precies.
Ja, kun je dat altijd herkennen, een huiltje?
Nee.
Nee, logisch. Van dat jij zo geoefend bent, zei je net van, ik vind het ook...
Ik vind het zelf ook nog lastig.
Ja.
Want je moet even helemaal luisteren en het is niet even dat je dat hoort. Dus even kijken en ook de combinatie tussen wat een kindje natuurlijk laat zien.
Ja.
En elk kindje heeft zijn eigen Dat is niet of zo dat precies hetzelfde geluidje zijn als op het filmpje, op de oefenen. Dus ook daarin zul je dingen herkennen, maar moet je ook je kindje leren kennen.
Ja.
En natuurlijk als het heel kort is en je kindje gaat vrij snel over in echt huilen, dan is het moment gewoon heel lastig.
Ja, en dat is dus ook niet per se slecht, hè? Want ik merkte ook heel erg van, weet je valt niet als moeder als je je eigen kindjes huiltjes niet kunt herkennen.
Nee.
Want er is veel meer van, hoe zeg je dat, van belang. Het is niet per se een soort zwart-wit iets dat zegt, dit is het dan. Het is gewoon heel erg leren kennen. En,
Verwacht het ook niet binnen 1 of 2 dagen dat je alles weet. En Ik geef dat gewoon de tijd.
Het is denk ik een mooie toevoeging in het leren kennen van. Want je, ja, uiteindelijk zul je merken dat bijvoorbeeld na zo'n badje, nou, dan denk je, oh ja, nu koud. Nou, logisch. Weet, ja, je wel, dat je ook een soort van het gedrag ziet op basis van wat je aan het doen bent of net, ja, hebt gedaan. Dus dan is het mooi om het
te doen. En op een gegeven moment ga je herkennen van, oh, mijn kindje is snel warm. Of ik heb een kindje dat snel koud is.
Ja.
Het is gewoon, de huiltjes, die geven een beetje woorden. Het herkennen van de huiltjes in deze filmpjes geven een beetje woorden, waardoor het wel weer makkelijker wordt.
Ja.
Maar het is niet dat je dan direct alles weet. Het is nog steeds je kindje leren kennen. Ja. Dit, maar dit helpt.
Dit helpt.
Dit helpt.
Ja, en vooral, ik vond het heel mooi dat onze kraamverzorgster, die had ook zo'n autocursus gevolgd. Of in ieder geval, ze wist er heel veel van. En toen zei ze dan ook tijdens dat ze dan in het draagdoek doet van, ja, hoor je, doet het verschil? Zo, dit is nu nee. En dan stuurde ik s'avonds ook een filmpje. Is dit nu nee? Of is dit... Ja, je wordt zo, je wilt het zo graag leren kennen. En dat is ook wel echt wat ik een beetje herken van, ja, dat huilen heeft zo'n effect op jou als ouder. Ik wou zeggen, ja, als moeder, maar ik merkte het ook heel erg aan Hein, dat het uiteindelijk, ja, als ze dus in een bepaalde fase komen waarin ze meer huilen, dat het ook heel erg effect heeft ook op de partner.
Ja.
Ja, wat voor effect heeft het eigenlijk op ouders? Kun je iets over vertellen? Want het, bij mij gaat het echt zo in mijn hoofd, maar ook in mijn onderbuik. Ik krijg een soort adrenaline rush.
Ja, we schieten eigenlijk in die stress. En dat is natuurlijk ook, die basisalertheid is, ja, is ook nodig. Want dat is wat een kindje dan verlangt. Van, kijk naar mij.
Ja.
En voldoe aan mijn behoeftes. En ik wil contacten met jou. Ik wil dat je naar mij kijkt en naar mij luistert. Dus we worden in die zin geactiveerd.
En ja, dat is de bedoeling en dat klopt.
Dus dat is de bedoeling. Dus je gaat heel lichtjes natuurlijk in die stress. Maar ja, het activeert natuurlijk ook soms te veel stress. Omdat, ja, we, ja, te veel verwachten van onszelf daarin. En ja, vergeet niet dat het moeder zijn sowieso, het moederschap en alles bij elkaar al heel veel stress geeft. Dus het doet heel veel. En, ja, je hoofd koel houden is best wel lastig.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het wel gewoon weer van invloed is. Dat heb jij me natuurlijk al verteld. Hè? Wat je zelf, hoe je jezelf voelt, heeft natuurlijk weer, is een volledige spiegel ook weer voor de baby. Dus,
ja,
die voelt dat natuurlijk net zo goed als jij er heel krampachtig. Maar ja, ga maar eens relaxen om het huilen natuurlijk.
Ga maar eens relaxen om het huilen. Ja. Nou, je weet dat hoe meer dichter bij jezelf staat en hoe, ja, ontspannen je bent, hoe meer je kindje dat spiegelt en ook kan ontspannen en kan ontladen. En hoe meer stress jij ervaart, hoe meer stress dat activeert bij je kindje. Dus,
ja,
die vaart op jou. Dus niet alleen op wat je doet, op dat flesje, op dat boertje, maar ook hoe je aanvoelt.
Ja, precies.
Dus dat is wel, denk ik, van belang om te weten. En aan de andere kant kun je dat ook niet even uitschakelen. Van,
nee,
oh, ik ben net moeder en ik ga het even helemaal, nee, ontspannen doen. Nee,
nee,
dat is niet...
Dat hebben we allemaal gemerkt, denk ik. En helemaal als je al moeder bent, dan is dat... Ja, die transformatie, dat is ook een leerproces.
Ja.
Maar dat is het ook. En ik denk, nu achteraf kun je daar makkelijk over kletsen. Als je er middenin zit, is huilen gewoon echt heel intens.
Is heel intens. Ja. Het doet heel veel. En ja, het wakkert soms ook oude stukken aan. Van,
ja.
Ja, onzeker
zijn. Waar je
zelf
niet eens idee van hebt dat, ja, het stukken van jezelf zijn, denk, ja, ik. En wat nou als je moedergevoel zegt van, ja, er is meer aan de hand? Want dat had ik, hè? Dus ik heb hulp ingeschakeld, ja, onder andere van jou. Maar wat is dan een beetje de eerste stap? Als je denkt van, ja, weet je, oké, het is een huiluurtje. Het voelt niet normaal.
Ja, je ziet dat je kindje, ja, onrustig is. En je voelt het gewoon van, dit klopt niet. Het is meer dan die bevalling die je...
Ja, of bijvoorbeeld de krampjes. Maar is het, ja, zo dat er een soort van richtlijn is? Wanneer huilt je baby te veel?
Nee, ik denk niet dat daar een richtlijn in is. Natuurlijk, kun je die gemiddeldes nemen.
Ja.
Maar ik denk echt puur dat je daar ook op jezelf mag gaan vertrouwen. Dus voor het ene kindje zeg je, ja, het huilt op gekke momenten. We krijgen mijn kindje niet stil. Of elke voeding huilt mijn kindje.
Ja.
Dit klopt niet, dit voelt niet. Vertrouw gewoon op wat je voelt en ziet. En trek gewoon aan een bel. En soms kan het ook zijn dat je zelf als moeder vertrouwen nodig hebt. Hè?
Ja.
Dat je even hulp inroept om te klopt het allemaal?
Die herkenning ook, denk ik.
Doe ik het goed?
Ja.
Soms is dat ook nodig voor een stukje zelfrust. Maar vertrouw zeker op je intuïtie. Als je als moeder voelt dat klopt niet, dan is dat vaak ook wel een signaal.
Ja, dat is wel fijn om dus te horen. En dat is ook wel wat we in de cursus verwerken van, hey, wat voor stappen kun je ondernemen dan? Maar kun je iets zeggen over een eerste stap? Als je zegt van, ja, wat is er nou... Mijn gevoel is het niet helemaal juist. Zou je dan een eerste tip kunnen geven van wat je kan doen?
Ja, kijk. Het is denk ik ook wel belangrijk als iets medisch is dat je naar de huisarts gaat.
Ja.
Maar vergeet niet dat slaapcoaches, slaap- en onrustdeskundigen zijn niet alleen met slaap bezig, maar die hebben ook gewoon een netwerk in jouw buurt.
Ja. Dus een onrustkundige slaapcoach, dat is denk ik een mooie tip.
Dat is een mooie tip. Ja. Die kan ook, die kijkt even naar het geheel, hè. Dus ook de softe factoren, de fysieke factoren. Dus je kijkt even breed en ook even van een afstandje, waar jij dan als ouder middenin zit.
Ja.
Daar is er veel ervaring. Want je kan wel een hele stapel boeken aanschaffen, maar ik denk dat het allerlaatste is wat je op dat moment tijd voor hebt überhaupt. En,
hou op.
Je hoort gewoon niet aan en dan moet je daar maar even uitfilteren wat voor jou belangrijk is. Dus,
zoek gewoon eigenlijk hulp.
Zoek gewoon iemand hulp die met je mee kan filteren. Ja. Wat is er wat stoort, wat is niet normaal. En dat zijn allemaal hele kleine dingetjes, zoals de ontlasting. Of wordt er na een voeding gehuild of een uur na de voeding. Zijn er veel boertjes? Overal zijn middeltjes of toeltjes voor. En dat kan je als ouder gewoon heel veel rust geven. Om dat niet alleen te hoeven doen. En ik vind het wel altijd wel jammer. Want ouders denken, als je zwanger bent, dan ga je mooie cursussen volgen.
Ja.
Zorg je voor rust. En dan
helemaal focus op de bevalling.
Helemaal focus op de bevalling. En dan wil je juist die ontspanning zitten.
Ja. En dan begint het
weer. Maar dan verwacht je, heel veel ouders verwachten dat ze het allemaal zelf moeten doen.
Ja. Het is mooi dat je dat zegt. Want dat is precies de reden voor mijn momguide. Waarin ik dus eigenlijk alles wat ik bij Lotte geleerd heb en ontdekt heb. En ook de experts heb ontdekt. Dat ik dacht, dat wil ik gewoon andere ouders meegeven. Ja. Dus de ultimate tip daarvoor is denk ik wel gewoon, zoek dan in je omgeving. En mocht je weten wat voor stappen allemaal zijn, dat ga ik wel in de cursus delen, wat je eventueel bij wat kunt doen.
Ja, want ik kan wel zeggen, ga naar een osteopaat.
Nee, want het is echt zo. Ja, er zijn zoveel hulpverleners, maar ook. En gooi het open, want vaak hoor je ook wel herkenning bij andere ouders weer, waar je weer iets bij kan. Ik kwam natuurlijk ook via vriendin van mij weer bij jou terecht. Dus dat is eigenlijk heel mooi hoe
gooi
het dan
het open
werkt.
En praat erover.
Maak het ook geen taboe.
Nee.
Want dat is denk ik ook wel. En ik weet nog dat hij tot tegen de zwangerschap tegen mij zei van, het enige wat ik echt heel erg zou vinden is als we een huilbaby zouden krijgen. dat gebeurt ons echt niet. Ik zou Lotte bestempen als een huilbaby. En dat is niet per se een slechte definitie, maar zij huilde gewoon meer dan normaal. En huilde in ieder geval dat ik dacht, daar moet ik iets mee. Dus dat is denk ik wat je als huilbaby kan omschrijven. Als je gewoon voor je ouders zelf voelt. Het voelt gewoon niet.
Het voelt voor mij als een huilbaby.
Ja, het is niet meer normaal. Ja, precies. En dat is ook wel als je dat uitspreekt. Dat je denkt, oké, ik ga er iets mee doen. Wij hebben een heel stappenplan gevolgd. En dus dat is in ieder geval ook iets wat ik mensen graag mee wil geven. Wat ik nog wel fijn vind om nog even te belichten van, waarom huilt dan een ene kindje meer dan een ander? Is dat iets, dat er problemen zijn. Maar kun je dat ook zeggen van, ondanks dat er soms geen problemen zijn, huilt één kindje meer dan de ander? Is dat iets wat voorkomt?
Ja, je hebt natuurlijk kindjes die heel weinig huilen, die heel ontspannen zijn. En,
die willen we allemaal.
Ik ken er wel allemaal die verhalen met de juffrouw.
Dat we allemaal onszelf op het terrasje zitten met die baby die lekker ligt te slapen in de kinderwagen. Nou, dat is dus niet per se iets wat vaak voorkomt.
Nee.
Maar is dat dus iets, dan kan je dat linken aan iets? Waarom de ene baby meer huilt dan de andere?
Natuurlijk zijn er heel veel factoren die meespelen. Als een kindje gevoeliger is met de darmpjes of er speelt een allergie, dan zal je kindje per definitie meer moeite hebben met die voeding en die zoektocht. Maar je hebt ook die prikkelgevoeligheid. Ja. De ene kindje heeft meer tijd nodig om de prikkels te verwerken. Maar het ene kindje neemt ook meer prikkels op. Die zijn gewoon veel alerter. En soms lijkt het alsof ze iets meer willen.
Ja.
En zien dan dat een kopje aan kan. En dat is een beetje zo'n mismatch tussen die twee. En dan gaan ze vol de wereld in, die oogjes open. En dan,
zitten ze in een lijfje wat alleen nog maar kan liggen? Om het maar even
zitten
plat
ze in
te
een
zeggen.
Lijfje wat alleen nog maar kan liggen en die ontzettend hard moet werken.
Ja.
En dan zie je gewoon dat op een gegeven moment door het lijf natuurlijk een ontlading komt van huilen om dat weer kwijt te kunnen.
Ja.
Dus je ziet degelijk wel een verschil in ook in hun karakter, absoluut.
Ja, ik kan nu na een jaar echt zeggen dat ik denk, het past echt bij haar karakter. Ze is gewoon nu een chiller meisje, nu ze gewoon meer kan. Dus dat klopt ook met wat ik dan ook zag. Ja. Dus alleen achteraf, als je er middenin zit, dus mocht je er middenin dat hel zitten, ik vond dat echt heel intens. Ik denk wel dat ik een soort van trauma aan over heb gehouden. Dat trauma klinkt een groot woord, maar ik hoor haar nog soms in mijn hoofd. Of als ik andere kindjes of deze heldjes net hoorde, dan gaat er bij mij gewoon echt iets aan. Dus dat is natuurlijk echt wel een proces ook. Maar weet dus ook dat je daarbij hulp mag zoeken. En dat het dus echt, Dat is voor mij gewoon, dat heeft mij geholpen. Maar, en ook hulp vragen van andere ouders, denk ik.
Hulp vragen van andere ouders en weet je, van die schaamte af. En vraag hulp, daar is dat hele netwerk voor. En ja, we wachten als moeder dat we het allemaal direct weten en dat we ons kindje direct kennen. En dat
Maar dat hoeft niet.
Het hoeft niet.
Nee, want je kindje wil er wel iets mee vertellen en dat is niet altijd even duidelijk. En dat is ook niet altijd even duidelijk voor experts.
Nee.
Maar er zijn best wel bepaalde richtlijnen, stappen die je kunt ondernemen. Ik zie dat ik nog één vraag niet behandeld heb, wat ik wel belangrijk vind. Want ja, is er zoiets als een huiluurtje? Dat heb ik denk ik echt heel vaak gegoogeld.
Ja, zeker. Is er een huiluurtje voor
het eind van de dag? Ja, we hebben net niet bij het basisgedrag over huilen besproken. Maar kun je nog iets vertellen over dat huiluurtje?
Ja, dat huiluurtje aan het einde van de dag is eigenlijk een beetje de opstapeling van de dag. Het is eigenlijk vooral een beetje een ontladingshuiltje. Ja, wat je kindje allemaal oppikt. En dat is natuurlijk niet alleen de prikkels, maar ook de emoties en de spanningen van wat er natuurlijk in de rest van de dag ontstaat.
Ja.
En dat het bouwt zich op en dan ja, aan het eind van de dag zie je dat er een uurtje is, of soms langer, vooral zo'n piek in de avond.
De piek in de avond, laten we het zo noemen. Piek in de avond, niet eens per se een huiluurtje. Nee.
Helaas is het vaak wat langer.
Ja, ja.
Maar ja, dat verzamelt zich.
En dan moe waarschijnlijk. En dan die prikkels. Dus dan wordt het een soort van...
Moe, prikkels. De boertjes die er nog niet uitgekomen zijn overdag.
Ja.
De darmkrampjes spelen vaak op. En dat heeft ook allemaal invloed op elkaar. Spanning zorgt ervoor dat die darmkrampjes heel wat fixer worden. Ja. Dus het is ook een beetje zo'n cirkeltje. Maar aan het eind van de dag... Is die opbouw.
Yeah.
En dan zie je ook dat je kindje niet makkelijk te troosten is. En dat komt ook omdat het wil niet, ook niet meer daarin afgeremd worden, denk ik. Het wil ontladen. Het wil die spanning, wil je kindje kwijt.
Yeah.
Dus die zoekt heel veel jouw nabijheid. Hè? Dat is, als je borstvoeding geeft, zie je dat clusteren.
Yeah.
Bij je willen liggen, absoluut niet in een bedje willen liggen.
En dan helemaal kapot in slaap vallen.
Toen dan helemaal.
Heb ik het dan. Ja.
Ja, maar dat, weet je, dat ook al is te ontladen. Dat vergt heel veel energie.
Ja.
Zo bij de moeder, maar ook bij het kindje.
Ja.
Dus dat is die avond. Het is pittig.
Heb je daar tips voor wat je kunt doen bij zo'n... Dat je dan echt zeg maar zo'n typisch huiluurtje, huilavond hebt. Heb je tips wat mensen sowieso kunnen toepassen?
Ja, natuurlijk is overdag... rustig houden, scheelt natuurlijk in de opbouw.
Yeah.
En zorg echt voor die rust en regelmaat. En hou rust met die visite.
Dus als je merkt dat je kindje meer last heeft van die prikkels, dat je daar toch ook wel op inwerkt in ieder geval die eerste periode.
Het is niet alleen die avond waar je de oplossing moet gaan zoeken. Yeah. Maar kijk ook wat er de rest van de dag speelt en gebeurt. En ga kijken wat je daar nog uit kan knippen, zeg maar. Bepaalde dingen, daar kun je niks aan doen. Hè? Dat je de boodschap moet doen en... Bepaalde dingen kun je nog wel uit je dagschema halen wat je kindje rust kan geven. Je kindje kan nog niet zo heel veel hebben in het begin.
Nee.
Dus kijken of het voldoende slaap is. En dan in de avond is het vooral die geborgenheid geven.
Ja.
Laat me lekker clusteren, laat me bij je liggen. We verwachten eigenlijk niet zoveel.
Nee.
Ja, wat denk ik belangrijk is, dat jij als ouder je kindje helpt ontladen. En dat lukt vooral als je dat ook een beetje toelaat, zeg maar.
Dus gewoon laten huilen ook.
Ja, eigen. Dus gewoon goed in je eigen lijf zitten.
Ja.
Daarvoor openstellen en je kindje daarin toelaten. Dat die verbindenheid lekker open, die verbinding lekker open staat.
Ja, en dat het ook gewoon mag huilen.
Dus huil dus ook samen.
Ja, precies.
En dat mag ook.
Ja, nou dat doe je op een gegeven moment ook, denk ik. Dat automatisch al gaat, omdat het best wel intent is. Ja. Dus het is voor iedereen een ontlading.
Ja, je hebt natuurlijk troosttechnieken.
Ja, wat ik wou zeggen, wat voor ons ook heel goed hielp, was echt wel die draagdoek.
Ja.
Ondanks dat ze dan ook weer huilden, kon je wel makkelijker wiegen. En voelde het misschien wat geborgen voor Lotte.
Ja.
En die draag op de arm, dan viel ze echt in slaap.
Ja.
Dat is echt, zeg maar, dat je dan...
Je hebt natuurlijk, je kindje heeft gewoon 9 maanden lekker warm gezeten.
Ja.
En die geborgenheid en dicht bij jou, lekker warm. Voeding was gewoon natuurlijk lekker de hele dag door.
Ja.
Dus die darmen. Dus dat is wel waar kindjes dan. Dat is hun eigen veiligheid en gewenning. En waar ze aan de uiterbuik is natuurlijk heel veel anders.
Logischerwijs dat ze daar dan last van krijgen. Dat er inderdaad zo'n piek is.
Ja, dus die geborgenheid. Van wat ze hadden kun je heel goed nabootsen.
Ja.
Door die draagdoek.
Ja.
Door je warmte huid op huid.
Ja.
Maar ook hè, dat geluid, hè, dat bootst ook.
Ja, goede tip. Die kwam er bij mij niet voor nu. Maar dat is inderdaad wat we heel veel hebben gedaan.
Jij doet het automatisch. Het heel gekke is dat heel veel dingen vanuit je intuïtie, dat je dat doet en dat je het later leest. Dacht je, hé, hoe wist ik dat?
Ja. Ja, gewoon dus dat je dat automatisch... Ja, vroeger hadden ze ook die boeken erover. Ja. Dat deden ze natuurlijk ook gewoon. Ja, mooi.
Dus je kindje het dragen met de buikje op de hand. En geef die geborgenheid. Dat wiebelen, dat is natuurlijk ook wat in de buik gebeurde. Ja. Dat schommelen. Dus boos het na.
Ja.
Zodat daar een stukje veiligheid in ontstaat. Want daar zit de ontspanning nog heel erg in.
Ja, wat ik ook een goede tip vind, is trouwens dat we op de yogabal dan gingen... zeg maar wiebelen. Dat ik niet de hele tijd hoefde rond te lopen.
Het scheelt
voor jezelf. Ja, ik was echt snel hersteld. Maar op een gegeven moment, als je dan zoveel moet lopen in die draagdoek, dan je bekkenbodem gaat er echt aan.
Ja.
Die wil dat helemaal nog niet.
Ja.
Dat vond ik nog wel een goede tip om inderdaad op de yogabal te... Nou ja, een beetje te wiebelen. Want vooral, zij wilden dat je bewoog. Dus als je dan inderdaad...
Ja, dat wiebelen, dat is natuurlijk dat voelt fijn. En dat is dan ontspannen ze. Omdat natuurlijk die gewenning is. Maar je hebt ook een harptechniek. Maar ja, die boost heel erg.
Oh, nou, dit ken ik helemaal niet.
Je moet hem wel goed uitvoeren. Dus zoek hem even op YouTube.
Ja. Oh, nou, dat ga ik ook even doen.
En die, dat is heeft met inbaken te maken. Maar dan kun je zitten.
Hè, maar is het harp als in H-A-R-P?
Ja.
Oh, ja.
Maar, ja, volgens mij wel. Ik ken hem, maar ik ken niet goed. Ik ken de techniek niet goed hoe je dat noemt.
Nou, ik
maar
ga
dit
het
is een
opzoeken.
Techniek. En die boost eigenlijk, het is gebaseerd op het feit dat het de baarmoeder nabootst. Dus het is met die En dat EC, kindje inbakeren. Dus vooral voor moeders die niet die draagzak verdragen. Omdat er problemen zijn met de bekken en dergelijke. En dan kun je die techniek gebruiken. Omdat je dan eigenlijk het op die manier doet met inbakeren.
Mooi.
En de houding van je armen. En dan wiebelen met je benen. En dus je
hebt een combi van alles waar je dus echt de baarmoeder naboot.
Ja, dat is echt gebaseerd op het nadoen.
Interessant.
Ja, dus die werkt heel goed als je niet die draagzak... Of dat je gewoon even als moeder wilt ontspannen.
Ik wou zeggen, soms gewoon heel even... heel even niet.
Ja.
Los omdat je natuurlijk altijd je kind wil troosten. Maar het kan best intens zijn. Dus dan als je daar techniek werkt. En dat is toch ook misschien wel goed om dan toch mee af te sluiten ook. Is dat het ook gewoon soms niet werkt. En dat soms het gewoon het huilen er moet zijn. En
dat niks werkt.
Ja.
Dat je alles... Ja, ga niet te veel afwisselen daarin.
Nee.
Ga niet... Alles doornemen en het maakt je heel onzeker. Ga dan gewoon doen wat voelt. Geef die troost. Geef ze nabij. Probeer zelf rustig te blijven.
Ja.
Soms werkt gewoon niks.
Nee.
En helpt je kindje. Er zijn gewoon heel veel verschillende factoren die ermee te maken hebben.
Ja, en mocht je daar toch dan over twijfelen, zoek dan gewoon ook meer hulp. Hè? Dus los van dat we dingen deden in de cursus. Gewoon ook wat jij zei, zo'n slaap. Coach, want vaak huilen, toch ook moe. En ja, dat is een soort vicieuze cirkel.
Ja.
Hè? Dus die onrustdeskundige en de slaapcoach is denk ik echt een hele mooie combinatie. Omdat dat,
Want veel ouders denken van, maar als je kindje 's nachts niet slaapt, dan...
Ja, maar 's nachts slapen ze in het begin wel, want dan zijn ze gewoon zo moe. Ja, dus dat weet ik nog.
Ja, dus dan vallen ze gewoon kapot in slaap.
Ja.
Dus heel veel ouders denken, slaapcoach. Dat pas als ze 's nachts wakker worden. En nee, die zijn er ook voor de periode daarvoor en...
Ja.
Als het overdag niet lekker, als er veel gehuild wordt, slaap- en onrustdeskundige. Plus het feit dat je zo makkelijk een netwerk openlegt. Want je kent heel veel mensen in de buurt.
Dat is mooi dat je dat zegt. Die kunnen dan gewoon ook weer meekijken en kijken naar de volgende dingen.
Ja, het is soms fijn om even puur op je kindje...
In te tunen, gewoon te kijken.
Ja, over te praten en wat zekerder in te gaan staan. En dan word jij rustig en je kindje ook. Het is gewoon win-win.
Ja, ik ben daar heel blij mee. En het is voor ons zo'n zoektocht geweest. En dat is precies de reden dat ik dit graag met andere mensen wil delen. Omdat het echt voelt als een sprong in het diepe. Maar heel veel dingen normaal zijn, maar je ook heel veel dingen toch wel iets kan doen. Waardoor het gewoon wat makkelijker wordt. En die herkenning geeft heel veel vertrouwen, denk ik ook.
Herkenning geeft heel veel rust.
Ja. Mooi. Nou, laten we hiermee afsluiten. Heb je nog iets wat je wilt delen? Een ultimate tip bij het huilen voor nieuwbakken moeders die net in het ouderschap staan? Los van hulp zoeken?
Los van hulp zoeken? Ik denk dat je gewoon op jezelf moet gaan vertrouwen. En je doet het gewoon goed. En een kindje dat huilt heeft niks met het falen van jou te maken. En,
Het hoort erbij.
Het hoort er ook bij. En je kan een kindje niet... Ik denk ook dat het de verkeerde boodschap is aan je kindje. Of ik denk dat, dat je die boodschap zelf ook niet wilt ontvangen. Van, je emoties mogen er best uit.
Ja.
En altijd maar sussen en stil zijn. Dat is wat wij allemaal aan het afleren zijn. Dus leer dat dan niet je kindje dat het niet mag zijn.
Nee, dus vertrouw op je gevoel en kijk gewoon wat normaal voelt.
Ja,
en
als je niet goed voelt, gewoon aan de bel trekken.
Precies.
En hulp is heel fijn.
Ja, voor iedereen.
Ja.
En bij elke moeder. Mooi. Nou, bedankt, Berber.
Alsjeblieft.
Ja.
Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van Dubbel Zen, de podcast. Ik hoop dat wij je hebben mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven wanneer er weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Ook kun je mijn podcast ranken, zodat nog meer moeders Dubbel Zen kunnen vinden. En ben je benieuwd naar tips voor een meer ontspannen moederschap? Bekijk dan de Ultimate Mom Guide, de gids voor nieuwbakken moeders, op dubbelzen.nl. En volg me op Instagram, @dubbelzen.